Een aantal mededelingen, gemeente. Aanstaande vrijdag, oudejaarsavond, hoopt u om 7:30 voor te gaan, dominee H. van der Ham. En op nieuwjaarsmorgen om 9:30 ook dominee van der Ham. Aanstaande zondag om 9:30 en 18:00 dominee J. Oosterbroek. Vandaag is de tweede collecte bestemd voor de evangelisatie. En aanstaande donderdagavond om 7:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119 vers 25 en 53. Psalm 119 vers 25 en 53. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En het 53ste vers, uw woord is mij een lamp voor mijn voet.
Wij luisteren nu naar de lezing van de wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Daarna lezen we uit het kerstevangelie, Lucas 2, de eerste 20 versen. Schriftlezing is dus Lucas 2, vers 1 tot en met 20, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 86, vers 6. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de krib. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de krib. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking, gemeente, op deze tweede kerstdag is uit het gedeelte wat gelezen is. En daarvan in het bijzonder het 16e vers, het eerste gedeelte. Lucas 2, vers 16, het eerste gedeelte, deze woorden: en zij kwamen met haast. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig God, Koning der koningen en Heere der heren, wij zijn samengekomen op uw dag. Een dag die ook een gedenkdag is naar een oude kerkelijke traditie. De dag waarop we gedenken de geboorte van de Heere Jezus Christus. En de eerste dag van de week, de dag die ons herinnert aan zijn opstanding. En als deze dingen in dit laatste jaar van deze eeuw samenvallen, de kerstdag en de opstandingsdag, bidden we of u het door de kracht van de opstanding vandaag een echte kerstdag wilt laten zijn. Een Christusdag. waarin hij die geboren is en die is opgestaan, centraal mag staan. En het evangelie van zijn genade zo mag worden verkondigd dat het van de oudsten in de gemeente af tot de kleinste en de jongste hier in de kerk toe mag blijken. Hij is een levende Heere die geboren werd en die uit de doden werd wedergeboren, opstond uit het graf. Heere, geef ons een tong om te spreken en om dat evangelie te verkondigen. We zijn in deze dingen zo diep van u afhankelijk. Want wie zal als mensenkind de wonderen van de genade van de Heere Jezus Christus op de juiste wijze kunnen uitspreken? Zonder u kan dat niet. Dan zijn we op zijn best met alle woorden die gesproken worden. En zelfs met ware woorden die gesproken worden. Een klinkend metaal en een luidende schel. Maar laat u met uw geest zo in de verkondiging van het woord mee mogen komen, dat we spreken mogen en dat we door mogen geven en uit mogen delen die veelkleurige genade van u. U hebt het gegeven, Heere, dat op de kerstdag de eerste verkondigers van die zeer goede boodschap van de geboorte van de Heere Jezus engelen waren. En op de paasmorgen waren de engelen in het graf de eerste die de blijde tijding van de opgestane aan de vrouwen en aan de discipelen brachten. Maar vandaag spreekt u niet meer door engelen. En er staat ook geen engel op de kansel, verre vandaar. Maar het behaagt u door kleine nietige mensjes uit het stof verrezen, zondige mensenkinderen, door de dwaasheid van de prediking, het woord te laten brengen, opdat zondaren tot bekering zouden komen. En opdat mensen zouden horen de stem van de levende God. Heere, geef ons zo te spreken, dat wij allen tezamen die stem mogen horen. En dat wij door die stem ons aangesproken weten. En dan weet u wat wij het meest nodig hebben. Laten zij die u niet kennen en misschien op een verkeerde manier gerust doorleven, wakker geschud worden. Juist ook als het er vanmorgen om gaat wat het woord van u in de harten van die herders teweegbracht. Heere, als het woord ons nog nooit echt beroerde, ons hart brak, ons opwekte en ons aanvuurde om u te zoeken die het leven zijt, o dat we onze nood en onze schuld diep zien. En wil u geven dat we daaronder geen rust meer kunnen vinden. Ja, dat het zo wordt, onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u, o Heere. En als er vanmorgen onder ons zijn die rusteloos zoeken, die zichzelf niet bij uw kinderen durven scharen, maar diep in hun binnenste een stille hunkering kennen naar u en naar uw genade, maar niet weten hoe het moet. Heere, wil u hen vanmorgen leiden als bij de hand door het onderwijs van uw woord. En dat de drang van hun hart dan maar zo mag zijn dat ze u niet missen kunnen. En dat ze zoeken om de kracht van dat woord te ervaren en om de kennis van die enige naam waardoor ze zalig moeten worden te leren kennen. Wil u het laten zien dat er bij hen niets te vinden is, maar dat er in het woord en in de genade van de Heere Jezus Christus zoveel schatten liggen. Ja, dat hij gekomen is midden in deze wereld, in het donker van een beestenstal geboren werd, om te laten zien dat de armsten en de mensen met de meeste vragen en de kinderen en de jongelui en de ouderen met de meeste schuld en met het meest weerbarstige hart bij hem welkom zijn. En dat wie tot hem komt, dat hij nooit is teruggestuurd of afgewezen. Wil u uw volk, uw kinderen gedenken, Heere, laten zij vanmorgen in de geest en door de geest van het woord gewezen mogen worden op de kracht van het evangelie. Weer opnieuw. En op de kracht van hem die geboren is. En op zijn neerbuigende zondaarsliefde. En dat zij je naar mogen staan om steeds weer en steeds meer tot hem te gaan. En alle schatten van heil en zaligheid meer en meer buiten zichzelf te zoeken. In hem die gekomen is. Geef ons zo'n gezegende zondag. Laat vanmorgen Pasen en Kerst. Kerst en de opstandingsdag. Door uw genade maar op één dag mogen vallen. En wil u geven dat de opstandingskracht van de Heere Jezus ons uit de dood en uit de dodigheid mag opwekken. Opdat wij mogen gaan met haast naar de kribbe, naar de koning. Heere, we bidden dat niet omdat wij het waard zijn. We belijden onze zonde, ons tekort, onze schuld, ons ongeloof, onze zondige twijfels, onze zondige moedeloosheid, onze ingezonkenheid, een zee van zonde. Maar doe niet met ons naar onze zonde. Maar zie ons aan in de gekomene, die komen zal. Zie ons aan in die kostbare belofte, dat woord wat in hem vervuld is. En daarom in hem ja en amen is. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 17, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En het vierde, maak uw weldaan wonderbaar. Gij, die uw kinderen wil behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. 17, 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het Amen, gemeente, zingen wij uit de lofzang van Zacharia. Daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheid. Lofzang van Zacharia, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, haast. Dat is misschien een woord wat onze tijd en in toenemende mate de eeuw die voorbij gegleden is kenmerkt. Want we zijn steeds haastiger geworden. Invloed van de techniek. Invloed van de hele regelgeving die steeds strakker en sterker werd van overheidswegen en ook in allerlei maatschappelijke verbanden. Haast het. Heeft zelfs onze kinderen te pakken. Want je hoort het nogal eens, zelfs van de kleintjes. Ik heb er nu geen tijd voor. Het lijkt wel alsof het een ziekte is die als een grauwe gedaante door de tijd gaat. En meer, zeggen zeker ook onze hoogbejaarden, is het alsof de tijd tussen de vingers doorglipt. Het gaat allemaal zo snel en we leven zo haastig. En we zoeken er daarom naar om aan die haast te ontkomen. En je hoort het de laatste jaren steeds meer zeggen. We moeten toch wat doen aan de onthaasting. En proberen wat rustiger te gaan leven, maar het lijkt maar niet te lukken. Want de tijd jaagt voort. Bijbels gezegd, wij vliegen daarheen. En dan kom je niet met een beetje onthaasting. En met een beetje ontspanning zoeken, al mag dat best in deze drukke tijd. En al hebben we het soms ook heel erg nodig. Maar je komt er niet mee. Weet u wat nodig is? Dat wij midden in deze haastige tijd die ons voortjaagt naar het einde. Op een andere manier leren haasten. Op een heilige manier leren haasten. Haasten om ons levenswil, zoals de schrift dat noemt. Haasten om de koning te zoeken en om de koning te vinden, zoals we dat in deze overbekende geschiedenis uit het kerstevangelie te zien. Want zo alleen word je geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zo alleen vind je rust te midden van een voortijlende en voorthaastende wereld. Als je iets van die haast mag kennen om het woord van kerst te zien, zoals de herders. We denken daarover na met de hulp van de Heere. En zij kwamen met haast. En we zien dan drie dingen. Allereerst hoe de herders getroffen waren door het woord van Christus. U leest dat eigenlijk vlak voor de tekst van vanmorgen. Als ze het woord gehoord hebben, zeggen ze: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. In de tweede plaats, gedreven door de liefde van Christus. Want dat is het geheim achter die haast. En in de derde plaats, gekomen tot de kribbe van Christus. En ze vonden Jozef en Maria en het kindeke. Thema is dus, en zij kwamen met haast. We zien hoe de herders getroffen zijn door het woord van Christus. Getrokken zijn door de liefde van Christus. En gekomen tot de kribbe van Christus. Wonderlijk is dat, gemeente, dat als de grote heilsfeiten plaatsvinden, God zelf zorgt voor de verkondiging. Want het woord is vlees geworden. Christus geboren in de stal in Bethlehem. Hij ligt in de krib. Maar het is donker en niemand weet het. Zal dan dit grote heilsfeit, zonder dat het bekend geworden is, zonder dat het verkondigd is, in de vergetelheid verzinken? Hoe zullen de mensen het horen? Als het niet gepredikt wordt, ja, maar wie zal het verkondigen? God zorgt voor de verkondiging en voor de berichtgeving. En dan is het het wonderlijke dat juist bij de grote heilsfeiten, dat zo heel nadrukkelijk onderstreept wordt in de evangelie en in het boek Handelingen, dat engelen uit de hemel de eerste verkondigers zijn van deze zeer blijde tijding. Engelen komen als het kind geboren is in de velden van Efrata, verkondigen dat hij geboren is. En bij de opstanding zijn het engelen die verkondigen dat Jezus niet meer in de banden van de dood is, maar is opgestaan. En als bij de hemelvaart de discipelen het niet begrijpen, dan zijn het engelen die verkondigen dat de Heere Jezus is opgevaren om straks weder te komen. God onderstreept het. Dat wanneer zijn heilsfeiten, of liever, de heilsfeiten van het werk van zijn Zoon gebeuren, dat hij zelf ook zorgt dat dat uitgedragen wordt, verkondigd wordt. Maar u moet er ook op letten, dat die engelen zijn alleen maar de eerste verkondigers. Zo blijft het niet. God laat geen engelen voortdurend het evangelie verkondigen. Die engelen, ze verkondigen het evangelie alleen maar in eerste instantie aan mensen. Opdat mensen verkondigers zullen worden van die zeer blijde boodschap. Nou, en wat voor mensen worden dan door God en door de engelen opgezocht om als eerste getuigen te zijn, verkondigers te zijn van dat grote wonder dat Christus geboren is. Herders. Herders. Ja, u kent ze. We hebben er gisteren misschien op het kerstfeest van de zondagsschool nog van gezongen. Of misschien wel thuis. En dan moeten we maar niet denken aan sommige kerstversjes die zo erg romantisch en een beetje zoetelijk zijn. Van de herdertjes en zo. Want dat waren het natuurlijk niet, hè. Herdertjes, het waren geen kabouters. Het waren sterke mannen. Ruige mannen. Misschien waren er nog wel een paar jongens bij, het zou kunnen. Maar in elk geval stonden herders in die tijd bekend als mensen die een ruw beroep hadden. En zelfs zo dat ze eigenlijk aan de rand van de samenleving stonden. Het herderschap was sinds de dagen dat David herder was wel heel wat minder in aanzien gekomen in de samenleving van het oude Joodse volk. En de oude Joodse geschriften leren ons dat herders eigenlijk niet alleen maar tot de laagste groepen van de samenleving behoorden, maar ook dat ze het met de godsdienstige voorschriften niet zo nauw namen. Vaak ook niet zo nauw namen omdat ze arm waren met mijn en dijn, dus nogal eens een keer stalen. En bovendien, ze werden door de Joodse fariseeën op één lijn gesteld met de hoeren en de tollenaars. De onderste kant van de samenleving. En in rechtszaken mochten ze geen getuigen zijn, staat er uitdrukkelijk te lezen in een van de Joodse wetboeken uit de tijd van de Farizeeën. Onbetrouwbaar waren ze. Geen geschikte mensen om getuigen te zijn. En die roept God tot getuigen van het kerstevangelie en van de geboorte van zijn zoon. En daarin tekent het evangelie van Lucas onder de leiding van de Heilige Geest ons al dat Jezus gekomen is om het onedele en het verachte en het verlorene te zoeken. Onbetrouwbare getuigen, zo werden de herders beschouwd door het Joodse volk van die tijd. En God zegt, ik kies ze uit, opdat hij het edele en het rijke en hetgeen iets is beschamen zou. Nou, en daar zien we ze zitten dan in gedachten, de herders. In een ruwe plunje. Nee, ik verwacht niet dat deze herders nou helemaal voldeden aan de beschrijving die we uit de Joodse geschriften vinden. Het zullen wel ruwe mensen geweest zijn, maar eerlijke mensen. Zo komen ze althans in het evangelie naar ons toe. En dan gebeurt dat wonder. De hemel gaat open. En ineens staat een engel bij hen. En ze beven, die grote mannen, met hun door de aarde donker geworden handen. En met hun gegroefde gezichten. Een engel van de Heere. En dan een boodschap, vrees niet. Want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken, heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welken is Christus de Heere in de stad van David. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de krib. En terwijl de herder spreekt, zien ze ineens, terwijl die engel spreekt, zien ze ineens dat die sprekende engel omgeven is met duizenden en tienduizenden andere engelen. De hemelse legerschaar. En samen met de boodschapperengel zingen die andere engel dan dat lied. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En als dat lied verstomd is en de engelen opgegaan zijn naar de hemel en het duister weer hangt over de velden van Efrata, dan kijken die herders elkaar aan. Nee, er is niets meer te zien van die engelen. En de woorden van die ene engel die de boodschap gaf, ze klinken niet meer op de velden van Efrata. Maar ze klinken nog wel na in de oren en in de harten van hen die het woord gehoord hebben. En wat doen ze dan, die herders? Beginnen ze dan elkaar te vragen, wat is het geweest? Zeg, mijn ogen hebben zich toch niet bedrogen, heb jij het ook gezien? En misschien begint een van de jongsten wel te zeggen, zou het geen visioen geweest zijn? Is het al echt? Zou het niet een natuurverschijnsel geweest zijn? Nee, dat soort vragen leest u niet. U leest maar één ding. En als u de grondtekst zou kunnen lezen, zou u het meteen opvallen. Ze zeggen tot elkaar en ze spreken als met één mond. De een zegt het tegen de ander. En de ander zegt het tegen de een, de jongste tegen de oudere. En degene die eigenlijk de leider is van de herders tegen zijn helper. Komt en laat ons naar Bethlehem gaan. En laat ons zien het woord dat de Heere ons heeft doen verkondigen. Moeten we eens opletten. Wat er overblijft als die herder is, als die engel is opgevaren naar de hemel. En als het weer donker wordt, wat er overblijft is het woord. En eigenlijk zou u het kerstevangelie vandaag nog eens een keer moeten lezen, heel aandachtig. En er is op moeten letten hoeveel keren in dat oude kerstevangelie dat woord het woord genoemd wordt. Laat ons zien het woord dat de engel ons heeft verkondigd. Laat ons zien de boodschap. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat ook al is de engel weg. En al ligt de nacht weer over de velden van Efrata. Het woord van de Heere, wat door die engel gepredikt is, is gebleven. En is aan het werk gegaan in de harten van die herders. Heeft beslag gelegd op de harten van die herders. Het woord is door de kracht van de Heilige Geest werkzaam geworden. Als ik het wat met een ouder woord mag zeggen. En daar gaat het om bij het kerstevangelie, gemeente. Niet om allerlei bijkomstigheden, hoe belangrijk die ook op zichzelf zijn. Maar het gaat om de kracht van het woord. Dat woord doet zijn kracht. En dat woord legt beslag op de levens van deze herders. En omdat het woord zijn kracht doet en in hun hart gegrift staat. Daarom zeggen ze het, laat ons zien. En laat ons naar Bethlehem gaan om te zien het woord wat geschied is. Wat kunnen we daaruit leren? Allereerst dit, dat bij alle heilsfeiten en eigenlijk in alle geschiedenissen en gedeelten van het woord van God, het telkens weer om hetzelfde gaat. Dat God werkt door zijn woord en door zijn geest. Door het woord werden die harten van de herders vervuld, door het woord werden ze aangevuurd. Om het wat ouderwets te zeggen, gaande gemaakt, op gang gebracht, om de koning te zoeken. En nou is dat woord, dat kerstevangelie en ook die andere woorden van God, zo vaak vanaf deze kansel verkondigd, of vanaf welke kansel ook waar u gewoonlijk onder zit. En wat doet het woord nu in uw leven? Wat heeft het woord van God, het evangelie van de genade van Christus nou in uw leven gedaan? U in beweging gebracht? U verootmoedigd? U klein gemaakt? U leren zoeken? Onrustig leren zoeken totdat uw hart rust vond bij God? Want daartoe laat God zijn woord verkondigen. Opdat dat woord zijn kracht gaat doen en onze harten gaat beroeren, aan onze levens gaat schudden. En wat is het erg? Als je nou op de laatste zondag van het jaar 1999, de laatste zondag van een eeuw en van een millennium, moet zeggen, ja, dat woord is nou ook in deze eeuw over mij zoveel keer uitgesproken en aan mij zoveel keer verkondigd. Maar het heeft me nog nooit echt beroerd en in beweging gezet. Als je dat zo voor jezelf, voor het aangezicht van de Heere moet zeggen, eerlijk moet zeggen, laat dan het woord wat die herder zo in beslag nam, zo ging beheersen, vanmorgen u en jou zo aan mogen spreken dat je zegt, Heere, dat ken ik nu niet. En dat is eigen schuld, want u hebt het woord ook tot mij laten komen. Zondag aan zondag, feestdag aan feestdag. En u hebt soms in mijn leven zo krachtig gesproken, toen ik bewaard werd bij dat ongeluk, of herstelde na een ernstige zieke, of noemt u maar op. En u zegt de Heer het vanmorgen, in de laatste zondagse diensten van dit jaar, aan jou en aan u, leef zo niet door, maar haast u, om uw levens wil. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is, zoek hem in de weg die het woord wijst. Zoek hem als de geboren koning, die zich in zijn woord openbaart. Ja, dat is één kant van wat er in dat woord zit. Daar zitten nog meer dingen in. Dat heeft de kracht van de geest gedaan. Maar tegelijkertijd ziet u dat die onrust en die drang om de Heere te gaan zoeken en het woord van de Heere te gaan zoeken in Bethlehem, dat is iets waardoor ze alle twijfels achter zich laten. En dat is iets waardoor ze alle vragen achter zich laten. Want wat daar gebeurt in die harten van die herders is dit. Dat is geloof. Zoekend geloof. Toevluchtnemend geloof. En als het geloof gaat werken door de kracht van het woord en van de geest, dan zijn er momenten dat je alles vergeet. Nee, dat betekent niet dat je onverantwoordelijk wordt. Maar wel dat je alles vergeet. En dat er maar één ding belangrijk wordt. Wat is dat ene ding voor die herders? Komt, laat ons naar Bethlehem gaan en laat ons zien het woord wat geschied is. Ja, maar herders, vragen we in gedachten, wie zal er dan voor die arme schapen zorgen? Ja, maar herders, heb je geen vragen meer te stellen over dat machtige visioen, over die engelen? En misschien zou een jongen in de kerk wel eens willen weten hoe die engelen eruit gezien hebben. En hoe die engelen gezongen hebben, hoe precies de melodie van dat lied was, ere zij God in de hoge. Dat zijn voor die herders allemaal dingen van de tweede, derde, vierde, vijfde orde. Er is maar één ding belangrijk. Komt en laat ons zien het woord wat geschied is. Herkent u dat in uw leven? Als u werkelijk iets van de genade van de Heere kent, dan weet u van die momenten in uw leven dat u alle twijfels een ogenblik vergat en alle zorgen een moment achter u mocht laten en zegt, er is maar één ding belangrijk. Dat ik vrede vind met God. Eén ding belangrijk om hem te vinden en om de genade te vinden. Toe, gemeente. Als hier zo staat dat die herders, aangevuurd door het woord van de Heere, gingen met haast, omdat hun hart op één ding gericht was en ze eigenlijk alles even mochten laten liggen. Hun twijfels mochten laten liggen en de kudde aan God toevertrouwden. Dat is toch niet vreemd? Dat je zegt het gaat om het ene. Dat doet het woord. En dat doet de geest. Dat het ene nodige. Echt het ene nodige wordt ook in ons leven. En dan nog een aspect. Als ze zo tegen elkaar zeggen. Komt, laat ons naar Bethlehem gaan. En laat ons zien het woord wat geschied is. Dat zeggen ze tegen elkaar en ze zeggen het een paar keer. Je hoort het van verschillende kanten klinken. Ze stemmen met elkaar overeen. Weet u wat daar zo'n treffende lijn in is? Nou, die genade die die herders ontvangen als ze die boodschap horen. En als ze nu in het donker van de nacht die teruggekeerd is, tegen elkaar zeggen, komt en laat ons gaan. Genade maakt gunnend. Nou zegt die oude herder niet, zegt die jongen, die soms van die herdersliedjes floot misschien nog een paar dagen geleden, zou die er wel voor in aanmerking komen? En die jongen denkt niet, nou die oudere herder, die vroeger wel eens krachttermen gebruikte, zou die wel geschikt zijn om naar Bethlehem te gaan? Nee, daar leest u niets van. De meetstok die mogen ze gelukkig ook op de velden van Efrata laten. Want genade maakt gunnend. Komt, laat ons naar Bethlehem gaan. Komt, laat ons de Heere zoeken. Zoals die oude grootvader op zijn ziekbed, wat zijn sterfbed werd. Een man die er zo ruim bij lag. En hij zei het tegen al zijn kleinkinderen. Jongen, meisje, zul je de God van je grootvader zoeken? Hij heeft mij willen aanzien in zijn gunst. Het kan voor jou ook. Zoek de Heere toch. Want hij is het zo waard om gezocht te worden. En je vaart er alleen maar wel bij. Komt, laat ons naar Bethlehem gaan. En ze kwamen met haast. Ja, als ze zo gaan, terwijl het woord hun hart beroerd heeft, aangevuurd heeft. Terwijl ze boven alles uitzien en op één ding gericht zijn. Terwijl ze het elkaar zo gunnen en ze alles mee willen nemen, de kleinste herdersknaap ook. Ze komen met haast. Je ziet ze lopen door de nacht. Met hun sterke lichamen. Gehard tegen allerlei soorten weer. Daar gaan ze in de richting van de stad. In de richting van het woord. Want het woord had u naar de stad gewezen. Naar de stad van David. Naar Bethlehem. Haastend. U zegt, ja dominee, dat begrijp ik toch niet helemaal. Want ik heb misschien nog pas geleden in de Bijbel gelezen. In Jesaja 7. In Jesaja 8. Daar staat die geloven haasten niet. En die tekst wordt wel eens aangehaald, soms ook maar op de klank af aangehaald. Hoe kan dat nou, dat aan de ene kant Jesaja zegt, die geloven haasten niet. En u zegt, door de genade van Christus, door de kracht van Christus, door het woord van Christus worden deze mensen gaande gemaakt en ze komen met haast. Is haast niet altijd verkeerd, zeker in geestelijke dingen. Nou, dan moet u natuurlijk goed luisteren naar wat de schriften zeggen in Jesaja 7. Die geloven haasten niet, dat betekent daar, en leest u het nog maar eens een keer na, en eventueel met de kanttekening erbij, dat betekent daar, die geloven, die worden niet als een riet heen en weer bewogen. Vliegen niet van het een naar het ander. Zoeken hun hulp niet hier en dan weer daar en dan weer zus en dan weer zo. Een moderne schriftuitlegger heeft het heel treffend vertaald. Die geloven raken niet in paniek. Nou, zo was het in Jesaja 7. Paniekerig haasten ze zich overal heen om hulp te zoeken. Maar dat doen die herders niet. Die haasten zich om te zien het woord. Die zijn zo vol verlangen om te zien wat er in Bethlehem gebeurd is. En het woord van de Heere om te zien hoe dat nou in vervulling gegaan is in deze nacht. Dat is een haaste wat je zou kunnen noemen een heilige haaste. Geen paniekerige haaste waar Jesaja over spreekt, want dat hoort niet bij het geloof. Maar een haast die eigenlijk veroorzaakt wordt omdat de liefde hun hart in beslag genomen heeft. En als je hart door de liefde van Christus in beslag genomen is. En je werkelijk uit de liefde van Christus mag leven. En door de liefde van Christus gedreven wordt en getrokken wordt. Dan komt er een haasten in je leven. Een haastig verlangen. U leest dat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Laat ik maar één stukje uit een psalm aanhalen. De dichter van psalm 70. Die zo naar God verlangt zegt. Daal haastig ter verlossing neer. O God, en red mij uit gevaren. Uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u tot mijn hulp. Herkent u dat in uw leven? Als er werkelijk in je leven voor het eerst of opnieuw door de liefde van God, al kun je het misschien zelf niet verklaren, maar een honger en een dorst komt om het woord van God te onderzoeken. Om hem te gaan zoeken in wie alleen het leven en het heil te vinden is. dan komt er een moment dat je gaat haasten. Dat dat verlangen sterk wordt. Dat je zo niet verder wilt. En dat je zo niet verder kunt. Nee, dat is geen haasten wat God wil dwingen. Maar dat is een ootmoedig haasten. Maar toch ook een haasten vol verlangen. Heren, haast u. Want ik kan niet buiten u. En dat vind je terug in deze kleine woorden uit het aloude kerstevangelie. Een heilige drang, ten diepste aangevuurd door de liefde. Ze gaan met verlangen, met haast. Kijk, en als dat verlangen hun hart helemaal in zijn greep heeft, en de haast van de liefde hun voeten sneller doet gaan, dan is dat een duidelijk teken, gemeente. Dat het hun om één ding begonnen is. Om dat woord. En om de vervulling van het woord te zien. Ik zou er één ding aan toe willen voegen. Zo naar ons eigen hart en naar ons eigen leven toe. Heeft het woord ons zo wel eens in beweging gebracht. Brengt het ons zo telkens weer in beweging. U die de Heere kennen mag. Dat is een slecht teken. Als je van jezelf moet zeggen. Ook u die de genade van de Heere kent. Dat het allemaal zo stil is. Zo rimpeloos als een meertje. Op een stille zomerse avond. Als het zo stil is. Het is een slecht teken, gemeente, als het zo stil is in ons leven. Of als we, wanneer we de Heere kennen mogen, moeten zeggen, het is de laatste tijd al zo lang zo stil geweest. Wat hebben we nodig? Het woord. En het zoeken bij het woord. En het biddend vragen. En neemt u het woord dan maar in uw handen. Heere, zegen uw woord zo. Dat dat harde hart weer verbroken wordt. Dat dat kille hart weer warm wordt. En dat het vuur van de liefde weer gaat branden. En als u dan met een levend verlangen het woord niet kunt onderzoeken. Doe het dan maar met uw verstand, zegt Boston ergens. Maar blijf zoeken bij het woord van de Heere en ga het zoeken. Biddend om die kracht van de geest en van de liefde, waardoor je hart in brand gezet wordt. En ze kwamen met haast. En ze vonden. Ja, dat haastig zoeken, wat dus niet een onrustig zoeken was, maar een verlangend zoeken was. Dat haastig zoeken leidt tot vinden. Ze lopen de stad binnen, ze gaan de poort door en ze zoeken. Daar is een stal, waarschijnlijk net buiten de herberg, waar Jozef en Maria geen plaats konden vinden. En daar komen ze binnen. En ze vonden Maria en Jozef. En dan staat er zo heel treffend bij, daar moet u niet overheen lezen, en het kindeke liggende in de krib. Het is alsof Lucas erbij geweest is. Zo tekent hij het. Ze komen binnen en dan zien ze natuurlijk eerst Jozef. Die staat daar bij het kind en bij Maria die daar ligt op wat stro misschien. Of een deken die in der haast gehaald is. daar ligt ze. Jozef zien ze eerst, dan Maria en dan het kindje. Want dat kindje ligt in een kribbe. En bij dat kribje moet u niet denken aan een bouwseltje of zo van hout. Maar een kribbe, dat is de voertrog in de rots uitgehakt of in de grond uitgegraven. Zoals je het nog wel eens hebt in onze stallen. Een trog waar de koeien uit eten. In de grond een bak. Dat is de kribbe. Daar ligt de Heere Jezus. En ze zien Jozef eerst, dan Maria en het kindje, liggende in de kribbe. En wat had die engel gezegd? Dit zal uw teken zijn, dat was het woord. Gij zult het kindeke vinden, liggende in de kribbe. En wat gebeurt hier dus? Die herders zien allereerst en allermeest dat het woord wat van de engel geschied was, waar is. Zoals de engel het gezegd had, zo is het ook werkelijk gebeurd. Zo heeft het ook plaatsgevonden. Het kind is geboren. En wat de engel gezegd had, u zult het vinden in de kribbe, zo was het ook. En dat is van geweldige betekenis voor het geestelijke leven. Want die herders, ze ervaren hier dat God een waarmaker is van zijn eigen woord. En dat is nu echte bevinding, gemeente. Dat is bevinden dat God zijn woord waar maakt. Er wordt heel wat over bevinding gepraat en ook heel wat geschreven. Je wordt er soms een beetje moe van. Maar ik ken geen mooiere omschrijving van wat nou Bijbelse bevinding is in die oude omschrijving van Calvijn. Hij zegt ergens: de bevinding of de ervaring van het geloof is dit. Dat ik ervaar of bevind dat God precies zo is, zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Ik zeg het nog maar een keer, om het u en mezelf in te scherpen. Weet u wat nou bevinding is? Dan ga je bevinden dat God precies zo is zoals hij zich in zijn woord openbaart. Dan ga je zeggen, uw woord is waar. Het is altijd waar geweest, want het stond in de Bijbel. Maar nu mag ik ook bevinden dat het waar is. Zien dat het waar is. Geloven dat het waar is. Geloven dat het waar is voor mij. Nou, dat gebeurt in Bethlehem. Die herders ervaren dat God zijn woord waar maakt. En was dat een zegen als je dat in je leven voor het eerst of opnieuw gaat ervaren. Als je mag ervaren dat dat oude woord in vervulling gaat. Dat de Heere Jezus zegt tot een volk wat hem niet kende. En tot zondaren die naar zijn naam niet genoemd waren. Ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Of als je gaat ervaren dat de Heere zich nou erbarmt over mensen die niets hebben mee te brengen. Maar die liggen net als dat beeld wat getekend wordt in Ezechiël. Midden in hun nood en in hun schuld. Vertreden op de vlakte van het veld. En ik zeide tot u. Leef. En dan gebeurt het. Doden horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Zo heb ik het bevonden. Of toen voor het eerst die naam van de Heere Jezus voor u openging. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En die naam ging schitteren. En je ging die naam met een brandend hart spellen. Jezus, zaligmaker. En je mocht de kracht van die naam ervaren. Ze zagen het, dat het was zoals God het gezegd had. De kracht van het woord verzegeld aan je hart. Door het geloof omhelst. Gezien Jozef en Maria en het kindeke. Er is nog iets. Ze bevonden niet alleen dat het woord waar was. Dat is het eerst. Maar toen ze met haast kwamen bevonden ze ook dat de zaligmaker een zaligmaker was die bij hen paste. Ja, dat is ook wat. Want de Heere Jezus, ze verwachtte van hem, die oude Joden al en het oude Israël al, dat hij een koning zou zijn. Een machtige koning. Dat hij de troon van zijn vader David zou herstellen. En als het ging over zijn geboorte, dan verwachtte iedereen, nou dan zal hij toch zeker wel geboren worden in een aanzienlijk huis. Omringd met pracht en praal. Zeg, in het paleis. Maar dan wordt de Heere Jezus niet geboren. Hij wordt geboren onder Gods voorzienige leiding in een stal. Dat is teken van zijn armoede. Teken dat er eigenlijk in Bethlehem voor hem en voor zijn werk geen plaats was. Arm. Nederig. Maar het was wel een plaats waar die herders nou precies pasten. Want die herders waren nooit in een paleis welkom geheten. Maar een stal waar in de wintertijd het vee staat, dat paste bij de herders. En een zaligmaker die zo nederig was, dat hij in een voertrog werd neergelegd, dat paste bij die herders. Ziet u het, gemeente? Jezus daalt neer in de kerstnacht. Het woord wordt vlees. En hij wordt zo arm, dat zelfs de armste bij hem welkom zijn. Zo indringend heeft Paulus het later onder woorden gebracht. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwent wil, herders, is arm geworden daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. En hoe arm we nou ook zijn, geestelijk. Hoe u ook vastloopt met uzelf. Hoe ver u zich ook van God verwijderd voelt. Door uw schuld, door uw ongeloof. Of noemt u het verder ook maar op. Hij is arm geworden. En hij past nou precies bij de allerarmste. Bij zondaren. Bij schuldigen. En weet u, dan zijn die herders ook nog welkom. Want u leest nergens dat Jozef zegt, ja wacht eens even herders, mijn vrouw is nog maar pas bevallen, het is nog maar een paar uur geleden. Of wacht eens herders, jullie zien er eigenlijk niet zo goed uit. Staat een gezelschap bij een jonge moeder met haar eerstgeboren zoon? Of wat voor bezwaren ook denkbaar zijn. Daar leest u niets van. Zij kwamen en zagen. En de Heere Jezus laat in dit kerstevangelie al optekenen dat bij hem die geboren is en die straks over deze aarde gaat en het evangelie van zijn vader verkondigt, zondaren welkom zijn. Mensen die door de fariseeën zijn afgeschreven. Tollenaars, hoeren, herders. Mensen die voor de Joodse gewoonten onbetrouwbare getuigen zijn. Welkom bij hem. Het onderstreept alleen maar, gemeente, dat die Heere Jezus Christus straks, als hij een volwassen man geworden is, en als de gezondere van de Vader door het land trekt om te prediken en wonderen te doen, het zegt, komt allen tot mij. En zo laat hij het vanmorgen op deze laatste zondag van dit jaar en van de eeuw nog zeggen, ook aan u en aan jullie, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn, en ik zal u rust geven. En er wordt niemand die in ootmoed en die als schuldige, die als zondaar zoals hij is, tot hem de toevlucht neemt teruggewezen. U kent misschien de levensgeschiedenis van John Bunyan. U moet hem misschien nog maar eens lezen deze dagen. Bunyan heeft daar een keer, toen hij in zijn geestelijke strijd liep, mee geworsteld. Ben ik wel welkom bij de Heer? Ik ben zo zwart van zonde. Kan het dat God op mij neerziet in zijn gunst? En toen kwam hem een tekst voor de aandacht, die dit zei: merkt op de vroegere geslachten of er ooit iemand geweest is die tot God gekomen is en uitgeworpen is. En Bunyan was zo blij, want toen is hij in de Bijbel gaan zoeken. Vroegere geslachten, Abraham, Isaac, David, de discipelen. En hij heeft het gezien, alle die in nood en schuld, allen die in hun ellende en in de vragen van hun hart tot hem de toevlucht namen. Hij heeft ze niet uitgeworpen. Soms wel vermaand en bestraft. Maar niemand die oprecht tot hem de toevlucht nam, wees hij terug alleen. Toen kwam je later achter dat die tekst, die stond niet in de Bijbel. Die stond in een apocrief boek. U weet wel, zo'n boek wat op de Bijbel lijkt, maar niet echt de Bijbel is. Weerstrijd. Totdat de Heer hem onder de prediking van zijn eigen dominee liet zien. Dat woord staat wel niet letterlijk zo in de Bijbel, maar het is wel een Bijbelse waarheid. Denk maar aan Johannes, die het schrijft: en wie tot hem komt, zal ik geenszins uitwerpen. De herders waren welkom, gemeente. Wat een wonder. Wat een wonder dat er nog zondaren bij hem welkom zijn. Ze kwamen met haast en ze vonden Jozef, Maria en het kind. En wat zullen ze gedaan hebben bij die kribbe? Nou, het staat er niet letterlijk. Maar als u het geheel leest, dan is er maar één ding mogelijk. Ze hebben aanbeden. Ze hebben het kind aanbeden. En toen zijn ze gaan vertellen in heel Bethlehem van de woorden die ze gehoord hadden. De woorden van dit kind. En wat is nou aanbidden? Aanbidden is in het stof buigen. En in ootmoed zeggen: Heren, we hebben het niet verdiend. Maar wat een wonder. Wat een onuitsprekelijke gave. Wat een gave van genade en van waarheid in deze zaligmaker. Is dat er ook in uw leven? Aanbidding. Juist als je iets weten mag van die genade van Christus die zo arm geworden is. En die past bij het verlorene en bij het schuldige. Dan buig je diep. Men zegt dat toen de geboortekerk gebouwd werd boven de plek waar waarschijnlijk de Heere Jezus geboren is in Bethlehem. Dat is al gebeurd in 300 na Christus zo'n beetje. Men zegt dat toen er een lage deur ingemaakt is. En ik ben er zelf nooit geweest, maar je hoort nog wel eens zeggen dat de deur in die kerk van de geboorte nog steeds een beetje aan de lage kant is. Maar weet u waarom die oude pelgrims zoveel eeuwen geleden die deur laag gemaakt hebben? Omdat ze wilden aanduiden: je kan alleen maar naar Bethlehem gaan als je door de knieën gaat. Op gebogen knieën, komt, laten wij aanbidden, die koning. En als je nou iets van die liefde mag kennen, waardoor je hart op gang gebracht werd, gaande gemaakt werd. En waardoor je zelf niets werd als een ootmoedige smekeling leerde buigen. Maar hij alles werd. En in hem God alles wordt. Grote genade. Ach, dan vloeit je hart over. En dan zeg je het met die oude priester, wiens tong werd losgemaakt. Dus wordt des Heren volk geleid, door het licht wat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. Amen. Thank you. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen. Allereerst voor die grote gave van de geboren koning. O, geef dat het woord wat vanmorgen in alle eenvoud gebracht is, ons aan mag vuren, ons op mag roepen, ons wakker mag schudden om hem te zoeken. En laat het dan zijn mogen in verbrokenheid van het hart, maar ook met verlangen, met een heimwee, geef me deze Jezus. Wil u genadig alles wat verkeerd was vergeven? Wil u het woord kronen met uw zegen en zelf de naprediker zijn? Zegen heel de gemeente. Zegen ook die broeder die tijdens de dienst onwel werd. Laat het mee mogen vallen, Heere. Denk u aan hem in uw goddelijke barmhartigheid en in uw genade. En wil u ons vanavond allen weer samenbrengen als we vanuit een ander gedeelte opnieuw bij het kerstevangelie hopen stil te staan. We bidden het uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 22 vers 16 zingen we als slotzang. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.